RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
Deze week een bijzondere Wesley's podcast. Niet alleen omdat we bijna naar aflevering 100 gaan, maar ook omdat deze aflevering een terugblik is naar onze Koningsdag-uitzending. Want afgelopen woensdag was het Koningsdag en tijdens de uitzending sprak ik met Dries Roelvink, Marcel Kaptein, Karel Kraaienhof en politiek verslaggever Piet van Dijk. Een terugblik op de Koningsdag-uitzending van 27 april bij RTV Purmerend.
Gisteravond ging het al los op de Koemart en het feestgedruis gaat vanmiddag om 2 uur gewoon door tijdens het Koemart Koningsdagfestival. Onder andere Dries Roelvink en Kaliber treden op. Aan de lijn Dries Roelvink. Goedemorgen Dries, sta je al te trappelen Hoi. Voor vanmiddag?
Hoi, goedemorgen man. Ja, nou voor vanmiddag, het is voor mij een bijzonder lange dag, maar wel een lange dag natuurlijk. Ik ga zo even voor de RTL Boulevard aan de slag, dan ga ik wat Limburgse flyen uitdelen in Amsterdam. En dan gaan wij naar Alkmaar, dan naar Hoofddorp en dan komen we uiteindelijk op Koemarkt terecht, ja.
Dat is dus echt een drukke dag. En gisteren was het ook al druk?
Ja, het was ontzettend druk. Ik heb 2 optredens gedaan, waarvan 1 vannacht om 1 uur in de Jordaan. En daar liepen ook werkelijk duizenden mensen rond. En ik stond daar in de Westerstraat, dus eigenlijk het hartje van de Jordaan. En waar ik ook keek, links of rechts vanaf het podium. Ik zag alleen maar mensenhoofden, ja.
Lijkt me wel spannend als je toch optreedt voor zoveel mensen. Of maakt dat nu niet meer zoveel uit?
Nou, het is altijd leuk als je het massale meezingen hoort. Dat geeft altijd even een leuk gevoel natuurlijk. Maar ja, ik heb ook wel eens voor 6 mensen gezongen bij mensen thuis. En dat is misschien nog wel moeilijker dan voor een paar duizend mensen. Ja.
En zing je eigenlijk altijd hetzelfde? Of denk je van nou, in Alkmaar doe ik liever dit en in Purmerend, dan kan dat beter?
We kijken altijd vlak voor. Ik begin even naar het publiek en dan overleg ik met mijn geluidsman van... Nou, wat zullen we precies doen? Ja, er zitten natuurlijk altijd een paar liedjes bij die ik altijd doe. Maar voor de rest, ja, ik heb wel 800 liedjes bij me. Maar ja, meestal doe je er maar een stuk of 10.
Want welke werkt nou? Welke is echt dat je denkt van nou, als ik die niet doe, dan heb ik boze mensen?
Ik kom eraan, heet dat.
Ik kom eraan. Ja, die hebben we vanochtend al gedraaid. Dus inderdaad. Ja, die kennen ook wel veel mensen.
Daar begin ik vaak mee. Ik vaak mee. En wat meestal op zo'n dag ook wel werkt, is als je een soort medleytje zingt van de oude hazes. Dat is bijna altijd raak. Het is heel gek. Heel Nederland kent die teksten, die eigenlijk uit de jaren 80 komen, nog steeds. En daarom doe ik daar ook een medleytje van.
Ja, en dus vanavond in Purmerend. Want je treedt wel vaker op, hè, in de omgeving in Purmerend.
Ja, best wel. Ja, dat is wel heel vaak. Heb ik al op die Koemarkt gezongen. Ook in diverse zaken die daar zitten binnen natuurlijk. En een enkele keer er staat er een podium buiten natuurlijk. Maar het is toch meestal wel binnen. Ja, ik rij al een jaar of 36 door het land. Ik doe natuurlijk honderden optredens per jaar. Dus daar zit Purmerend ook wel vaak tussen, ja.
Nou, ik wens je heel veel succes vandaag. Ik hoorde het al, Limburgse vlaaien en het ene optreden na het andere. Ja. Bedankt dat je voor ons aan de telefoon wilde komen.
Goed jongens, fijne uitzending nog.
Dankjewel hè.
In 1991 bracht Ten Sharp het nummer You uit. Het nummer bereikte de top 4 van in elk geval 9 Europese landen en staat elk jaar in de top 2000. Zanger Marcel Kaptein is deze keer te gast. Is het gekste wat je hebt meegemaakt?
Nou, dat wil je niet weten. Er zijn zoveel gekke dingen. Ja, wat ik te gek vond om te doen, wat ik eigenlijk achteraf pas heel erg te gek vond, maar dat duurde eventjes. Dat was bijvoorbeeld bij Willem-Alexander en Maxima in de arena. Met hun bruiloft was het feest de dag ervoor. En dan daar speelden wij dan ook. Hadden we nog een hele opname met een orkest erbij. Een stukje tango erin verwerkt in het liedje You en een stuk in het Spaans. Maar hoe is het gegaan? Ze hebben mij gebeld. En toen was het, hallo, met die bent u van Ten Sharp? Ik zei, ja, wat is er? Ja, We hebben namelijk een bruiloft. Ik zei, wij doen geen bruiloften. Goedemiddag. Nou, toen hadden we in de tijd een vriend die ons management deed. Die belde ons op. Hey, stilletje idioten. Weten jullie wel waar het om gaat? Doet er niet toe. Wij doen geen bruiloften. Het is Willem-Alexander en Maxima. Ik zeg, nou, we kunnen een uitzondering maken natuurlijk. Nou, dat, toen hebben we dat maar gedaan.
In de Nieuwe Kerk speelde Karel Kraaienhof Adias Nonino op zijn bandoleon en ontroerde Maxima. Na veel kritiek op het huwelijk werd de traan het begin van de acceptatie van Maxima. Wanneer kwam u precies in beeld voor de bruiloft?
Nou, toen Maxima en Willem-Alexander verloofd waren, weet je wel, toen ze zo prachtig verschenen in die rode jurk, toen Klaus ook nog leefde. Toen ze over de huwelijksceremonie nadachten, en ze hebben daar natuurlijk muziekstukken voor gekozen, toen zijn ze in contact gekomen met dirigent Ed Spanjaard, die hun hielp om het programma samen te stellen. En vaste onderdelen waren natuurlijk het Concertgebouw Kamerorkest zou optreden en het Nederlands Kamerkoor zou zingen. En toen was het Maxima's vuur gewens om haar geliefde tango Adios Nonino ook in het programma op te nemen. Dus haar eerste vraag aan Ed Spanjaard was, ja, dat klinkt natuurlijk het mooiste, die muziek met de bandoneon, zoals Piazzolla dat speelde. Is er überhaupt een Nederlandse bandoneonspeler? En Ed Spanjaard zei, nou, dat is eenvoudig, ik ken er maar eentje, dat is Karel. Die zal ik dan even bellen als je wilt. En het bijzondere is natuurlijk dat ze hebben natuurlijk wel gezegd van, nou, kan die Nederlander dat, hè? Kan hij goed bandoneon spelen? Dat wist natuurlijk niks van mij. Dus toen hebben ze ook navraag in Buenos Aires gedaan. Maar daar was mijn naam natuurlijk 10 keer zo groot dan in Nederland. Nederland kende heel weinig mensen mij natuurlijk.
En hoe gingen die voorbereidingen verder na dat huwelijk?
Dat was heel erg mooi, want er werd aan het Spanjaard en mij gevraagd om een soort vorm te maken voor die tango. En Maxima was daar zelf al heel erg intelligent in. Het is natuurlijk enorm muzikaal, hè? Ze kan het prachtig zingen. Dus ze had al bedacht van ja, die versie kan niet te lang duren. Dus we hebben bedacht, ja, het kan beginnen met een bandoneon solo van een minuut. Dat dan het orkest inzet. En tenslotte het koor. En dat het geheel niet zo langer duurt dan 4 minuten, zeg maar. Dus Ed Spanjaard en ik begonnen verschillende opnames van Piazzolla te onderzoeken. En een versie te creëren. En toen werd gevraagd of wij naar Den Haag wouden komen om dat dan voor te spelen. Maar er stond geen vleugel of een piano. Dus toen heb ik gezegd, luister, ik woon in de Beemster en mijn huis is een soort half museum van tango. Dus ik kan zo 20 opnames uit de kast drukken van Piazzolla. Dus waarom komt u niet hier? En toen is Maxima dus met 2 begeleiders hier bij mij thuis gekomen in de Beemster. En Ed Spanjaard is hier ook toen naartoe gekomen. En toen hebben we dus die nieuwe versie voorgespeeld. Ik op de bandoneon en Ed speelde de orkestpartituur op de piano.
Goedemiddag Piet.
Goedemiddag.
Ben je eigenlijk fan van het Koningshuis?
Nee.
Waarom niet?
Ik denk dat de hoogste functie in een land kan niet over een erfelijk zijn. Er moet gewoon iemand zijn die we kiezen. Dat geldt trouwens wat ik ook vind voor de burgemeester. En dat kan niet zijn het kind van, of dat nou een dochter is of een zoon. Het leidt bijna ook altijd tot problemen. Want op een gegeven moment komt er iemand langs die het helemaal niet kan. En dan zit je ermee. Maar goed, ik denk dat het gewoon achterhaald is. Maar zolang de meerderheid van de mensen zegt, wij vinden dat een goed idee, dan blijft dat bestaan. En daar slaap ik ook niet slecht van. Hoor.
Nee, want het gekke is eigenlijk dat Nederland van oudsher gewoon een van de oudste republieken is geweest. Hè?
Ja, wij waren een van de eerste landen, misschien wel het eerste land in de wereld, die gewoon een hele tijd geen erfelijk staatshoofd hadden. En op een gegeven moment was dat weer over. En zijn we weer teruggeschakeld. Maar we waren een van de allereerste, ja.
En in die tijd, in 1811, 1812, toen kon een koning best wel veel, hè?
Nou, vanaf 1815, hè, volgens mij was toen koning Willem I, hang me niet op een dag. Dan krijg je eigenlijk de start van het ouderwetse koningschap. En eigenlijk bij de grondwet van Torbeck is die macht heel erg ingeperkt, waar de koning zich zeer tegen verzet heeft. En eigenlijk is het in de loop van de tijd steeds minder geworden. En de invloed zat vooral in de persoon zelf. Vooral na de Tweede Wereldoorlog en ook voor de Tweede Wereldoorlog was vooral de invulling die de koning of de koningin zelf had, Wilhelmina, later Juliana, Beatrix en je ziet ook Willem-Alexander. Het is vooral de persoon zelf die de invloed bepaalt, maar niet meer de wetgeving eromheen.
Nee, want wat kan de koning eigenlijk concreet nu?
Hij tekent de wetten. In kabinetsformatie is hij eigenlijk helemaal uitgeschakeld. Hij wordt wel onderweg geïnformeerd door de voorzitter van de Tweede Kamer. En hij doet de beëdiging. Maar de tijden hiervoor, ik dacht voor 2013...
Ja, nog best wel relatief laat.
Ja, ja, ja. Was hij natuurlijk degene, of zij degene die de kabinetsinformateur aanstelde. Maar dat deed hij ook niet op persoonlijke titel. Er was een hele rits adviseurs die kwamen langs. En die adviseerden dan eigenlijk wie het beste zou zijn om te kiezen. Ook dat deed hij niet zelf. Het staatshoofd had wel invloed op het moment dat het helemaal vast zat.
Maar dat is nu ook echt niet echt meer.
Nee, want dan zou je eigenlijk het systeem weer moeten omdraaien. En nu is hij eigenlijk alleen maar degene die geïnformeerd wordt. En doet de Tweede Kamer het zelf. Het duurt daardoor niet korter. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja, want concreet dus tekent hij besluiten die door het kabinet worden genomen. Kan hij ook zeggen van nou, ik vind dit totaal niet en ik teken het niet?
Ja hoor, hij kan gewoon weigeren om te tekenen. Maar dan is er volgens mij weer een manier om te zorgen dat hij... toch moet tekenen of op een andere manier. Of je krijgt gewoon een crisis. Waarvan je zegt, ja, als je een aangenomen wet door de Tweede Kamer, dat zijn de volksvertegenwoordigers niet tekent, ja, dan moet je misschien wel weg, hè, want dan werkt het niet meer zo. Ja.